De schriftlezing is vanmiddag zowel uit het Oude als ook uit het Nieuwe Testament. De eerste schriftlezing is met Leviticus 14, vers 1 tot en met 4. En daarna vers 23 tot en met 32. En de tweede schriftlezing, Matthäus 8, vers 1 tot en met vers 4.
Daarna sprak de Heere tot Mozes, zeggende: dit zal de wet van de Melaatse zijn ten dagen zijn reiniging, dat hij tot de priester zal gebracht worden. En de priester zal buiten het leger gaan. Als de priester merken zal dat, zie, die plaag der Melaatsheid van de Melaatse genezen is, zo zal de priester gebieden dat men voor hem die te reinigen zal zijn, twee levende reine vogels nemen, mitsgaters cederhout en scharlaken en hyssop. Vers 23. En hij zal die ten achtste dagen zijn reiniging tot de priester brengen aan de deur van de tent des samenkomst voor het aangezicht des Heren. En de priester zal het lam des schuldoffers en de log der olie nemen, en de priester zal die ten beweegoffer voor het aangezicht des Heren bewegen. Daarna zal hij het lam des schuldoffers slachten, en de priester zal van het bloed van het schuldoffer nemen en doen op het rechteroorlapje van degene die te reinigen is, en op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet. Ook zal de priester van die olie op des priesters linkerhand gieten. Daarna zal de priester met zijn rechtervinger van die olie die op zijn linkerhand is sprengen, zevenmaal voor het aangezicht des Heren. En de priester zal van de olie die op zijn hand is doen aan het lapje van het rechteroor van degene die te reinigen is, en aan de duim van zijn rechterhand en aan de grote teen van zijn rechtervoet op de plaats van het bloed van het schuldoffer. En het overgeblevene van de olie die in de hand van de priester is, zal hij doen op het hoofd van degene die te reinigen is, om de verzoening voor hem te doen voor het aangezicht des Heren. Daarna zal hij de ene van de tortelduiven of van de jonge duiven bereiden van hetgeen zijn hand bereikt zal hebben. Van hetgeen zijn hand bereikt zal hebben, zal het ene ten zondoffer en het ene ten brandoffer zijn, boven het spijsoffer. Zo zal de priester voor hem die te reinigen is, verzoening doen voor het aangezicht des Heren. Dit is de wet van degene in de welke de plaag der Melaatsheid zal zijn, wiens hand in zijn reiniging dat niet zal bereikt hebben. Matthäus 8. Toen hij nu van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. En zie, een Melaatse kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zeide tot hem: zie dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon uzelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis.
We pakken de draad van de Heidelberger Catechismus weer op, gemeente. We lezen samen zondag 32. Zondag 32 van de Heidelberger Catechismus. Staat boven zondag 32, het derde deel van de dankbaarheid die mijn Goden voor de verlossing schuldig is. En dan is de eerste vraag in dit derde deel: aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan ook nog goede werken doen? Daarom, dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Omdat wij ons met ons ganse leven Goden dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarom ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos, ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren in geen allerlei wijze? Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaar, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk van God beërven zal. Het zwaartepunt van de prediking, gemeente, zal vooral liggen op vraag en antwoord 86. Vraag en antwoord 86. Dat gedeelte van de Heidelberger Catechismus wordt bepreekt tegen de achtergrond van Matthäus 8, vers 1 tot en met 4. De genezing of de reiniging van de melaats. Jezus reinigt de melaats. Dat is het thema waaronder dit gedeelte wordt verkondigd. We letten op Jezus' hand, op de melaatse, op zijn gebod tot de melaatse en op zijn garantie voor de melaatse. Dus zijn hand, gebod en garantie. Scholen zijn nu enkele weken aan de gang. En we zijn weer langzaam maar zeker teruggekeerd tot het gewone, normale leven. Hopelijk krijgen die woorden nog een vervolg ook in de weken die voor ons liggen. Het is ook fijn dat onze kinderen en onze jonge mensen weer naar school kunnen gaan. Klasgenoten ontmoeten, in de klas een meester of een juffrouw zien, niet meer thuis hoeven te zitten achter een laptop en zo op afstand de les te volgen. Voor sommige kinderen, ook hier in de kerk, was er nog een grotere overgang. Ze gingen van de kleuterschool naar groep 3. U kunt zich dat wel voorstellen als zo'n overgang groot is. Niet meer op het kleine plein, maar op het grote plein. Tussen zoveel kinderen. Het is morgens vroeg bij de kafijnschool één grote mierennest op dat grote plein. Niet meer in de kring, in de klas, maar achter een tafeltje en op een stoel. Je vinger opsteken. Als je wat wilt vragen en wachten als de juffrouw nog geen tijd heeft. En dan les volgen, niet meer spelen in de hoeken, maar leren lezen en leren schrijven. Ik kan u verzekeren van dichtbij dat dat niet zomaar iets is. Ik stel me dat ook gewoon zo voor. De juffrouw voor groep 3 die de les geeft, uitlegt wat de kinderen moeten doen. En als de les, dat deel van de les dan voorbij is, gaan de kinderen aan de slag. En dan wordt het natuurlijk spannend. Hebben ze goed geluisterd en begrepen wat de juffrouw heeft willen uitleggen? Een juffrouw die dan loopt door de klas, zo stilletjes kijkt of de kinderen ook inderdaad doen wat van hun wordt verwacht. En die kinderen helpen die er niet uitkomen. Wat is dat trouwens heel knap van jou? Als je dat aan de juffrouw durft te vragen, dat je het niet begrijpt, dan ben jij heel erg knap. Eigenlijk zit ik nou midden in het hart van de tekstgemeente. Want ook de Heer Jezus heeft theorieles gegeven, zittend op een hoge berg. Een bewuste keus dat hij daar ging zitten, in een tijd waarin we nog geen geluidsversterkers hebben, de stem van iemand juist ver kan dragen als die de klankkast van een berghelling achter zich en om zich heen heeft. Vele mensen, en het is ook een hele grote schare, zo vermeldt Matthäus, die uit alle hoeken en gaten van het land zijn toegestroomd, zitten aan de voeten van de zaligmaker. Aan het begin van hoofdstuk 5, het moment waarop de Heer Jezus ook gaat plaatsnemen op die berg, en het slot van hoofdstuk 4, worden allerlei streken en provincies bij name genoemd. En als je dat zo naast elkaar neerlegt in de landkaart van Israël, dan krijg je het idee dat bijna het hele land is uitgestroomd om te horen naar deze bijzondere profeet, wiens naam op dat moment al verrijkt over de grenzen van Israël. De Heer Jezus heeft uiteengezet wat het Koninkrijk der Hemelen is en aan het slot van Matthäus 7 heeft hij zijn les met een eenvoudig voorbeeld afgerond. Het voorbeeld van de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Kort gezegd komt die gelijkenis hierop neer. Je kan op twee manieren zo meteen opstaan. Of je hebt het gehoord en je gaat naar huis. Of je hoort en doet wat de meester zegt. Zalig is hij, zo zegt de zaligmaker, die hoort en doet. Die wordt vergeleken bij die wijze bouwer. En die dwaze bouwer is iemand die het gehoord heeft en het niet doet. Komt nu dus aan op de praktijk. En Matthäus wil dat ook heel nadrukkelijk onderstrepen, dat we de geschiedenis van de reiniging van de melaatse, die nu op dit moment voor ons opengeslagen ligt, ook tegen die achtergrond moeten lezen. Vandaar dat hij hoofdstuk 8 vers 1 ook zo inzet, toen de Heere Jezus nu van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. Het gaat dus als het ware gewoon nog in één lijn door. Vanaf Matthäus 4 zijn de scharen naar de zaligmaker toegekomen. Ze hebben in de achterliggende tijd gezeten naar de voeten van de zaligmaker, Matthäus 5 tot en met 7. En de meester staat nu op en wacht, zoals de juffrouw in de klas dat doet, op het gevolg van het onderwijs? Hebben de mensen ook begrepen wat ik hen heb voorgehouden? En als hij dan zo afkomt naar de beneden van die berg af, dus tussen de mensen gaat wandelen, is het eerste wat opvalt, en dat is misschien ook wat teleurstellend, dat van die vele mensen er maar één naar hem toe komt. Versta mij goed, ik zeg niet dat daarmee de rest wordt afgeschreven. Maar onder die vele duizenden mensen, want dat moeten we denk ik wel voor ogen houden, daar zaten niet zomaar een paar mensen, maar vele duizenden mensen, is er één die zijn vinger opsteekt en een vraag stelt. Dan kunnen we vanmiddag tegen elkaar zeggen, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het eenvoudige en duidelijke onderwijs wat de zaligmaker heeft voorgehouden. Een kind kan het begrijpen. Denk aan de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Een gelijkenis die ook in de kleuterklas wordt verteld, zodat de kleine kinderen het ook kunnen begrijpen wat de Heer wil doen in hun leven. Maar ik denk dat we dan gemeente niet goed begrijpen wat er aan de hand is. Want het onderwijs van de zaligmaker is niet dat hij verwacht van mensen dat ze nu zelf aan de slag gaan. Gaan doen wat Jezus hun heeft voorgehouden. Maar het evangelie is toch heel eenvoudig dit. Kom tot mij. En ik zal rust geven. En dan grijpt het denk ik aan. Dat er maar één is die komt. En die een vraag stelt. Notabene Melaats. Mensen die normaal gesproken geen toegang hebben tot een tempel of tot een synagoge om te luisteren naar het onderwijs vanuit Gods woord. Daar waar de schriften opengaan in de tempel en de levieten namens de Heer en het volk onderwijzen, de schriftgeleerden in Jezus daar. Of die vanuit Jeruzalem het land in worden gezonden om in de Shabbat in een synagoge de schriften uit te leggen en te verklaren, zodat mensen ook onderwezen worden aangaande het koninkrijk der hemelen. Maar boven al die gebouwen stond, misschien nog niet eens letterlijk, maar dan wisten de mensen het zelf wel, het bord verboden toegang voor melaats. Je kwam daar niet binnen. En dat verbod gold al heel lang. We hebben het gelezen ook in het Oude Testament, in Leviticus 14, waar de Heere dat nadrukkelijk ook gebiedt, dat de melaatse geen plaats mag hebben in de samenkomst van de gemeente. En we zagen het in het Oude Testament ook meer dan eens gebeuren. Denk aan Mirjam, de zus van Mozes, die door God wordt gestraft met de straf van de melaatsheid en voor een tijd buiten het legerkamp moet verblijven. En alleen weer terug mag komen als er rein gereinigd is door de Heere, genezen is door de Heere. En de hoge priester Aaron dat inderdaad ook heeft gecontroleerd en bevestigd. Dat klopt, mijn zus Mirjam is weer rein, kan weer toegang krijgen tot het volk en daarmee ook tot de samenkomsten van de Heere. Dat is ook een van de achterliggende gedachten, gemeente, in de dagen van de Heere Jezus, dat men melaatsheid ook zag als een straf van God. En waarin is in het Oude Testament meerdere mensen die door God met de straf van de melaatsheid werden geplaagd als gevolg van hun ongeloof. Mirjam noem ik al, maar ik denk ook even aan de knecht van Elia, Gehazi, die ook gestraft werd door die ziekte, de melaatsheid. Nu, dat was dan ook de algemene gedachte in Jezus' dagen, dat dat ook de reden was waarom de Heer nadrukkelijk had verboden dat mensen met de melaatsheid geen plaats mochten krijgen in de tempel. Bij melaatsheid moet u vandaag maar gewoon denken aan huidziekte, eczeem, psoriasis, of andere vormen van huidziekte. Wij zouden vandaag de dag zeggen, eigenlijk een hele onschuldige ziekte, ondanks dat wanneer het jou treft, je daar ontzettend veel last van kan krijgen. Maar het is geen levensbedreigende ziekte. Een ogenschijnlijk onschuldige ziekte die het leven van een gewone sterveling totaal ontregelde. Je mocht nergens meer komen. Maar zo'n man komt naar Jezus en vraagt heel eenvoudig, wilt u mij reinigen? Ik zeg het heel nadrukkelijk, gemeente, dat hij het heel eenvoudig vraagt. En dat trof me Juist ook nu, hoewel het een hele bekende geschiedenis is. Eerlijk gezegd ben ik daar altijd overheen gegaan al lezen deze geschiedenis. Maar het treft juist in dit vers en ook in deze vier versen de eenvoud. Het zijn hele korte woorden, mag ik het heel even illustreren. Ook als de Heer Jezus dan die vraag heeft gehoord, dan zegt hij, ik wil, wordt gereinigd. Dat is in onze taal vier woorden. In de taal van het Nieuwe Testament zijn dat twee woorden, heel kort. Er is eigenlijk geen woord te veel dat de Heer Jezus gebruikt, geen omhaal van woorden. Ik wil, wordt gereinigd. En daarvoor gebruikte de Heer Jezus maar twee woorden in de taal die hij sprak. Ik wil, wordt gereinigd. Ja, op de school van de hemel zijn de lessen wat dat betreft niet moeilijk. Is het evangelie heel eenvoudig. Dat had de Heer Jezus toch ook gezegd zo even toen hij les gaf. Zit het op de bergheading, bid, je wordt gegeven. Klopt. Je wordt open gedaan. Zoekt. En je vindt. En deze melaatse komt. Bidt. En ontvangt. Eenvoudiger kan ik het niet maken, gemeente. Dit is het evangelie. Kom, bid, ontvang. Meer niet. Klop, deur gaat open. Zoek, je vindt hem. Mag ik het vanmiddag ook even omdraaien, gemeente? Waar ligt nou de moeilijkheid? Hoe komt het dat bij deze vele mens er maar één is die opstaat, komt, klopt en de deur gaat open? Ligt dat aan de meester die zo moeilijk uitlegt? Is de stof zo ingewikkeld? De bergreden? Of ligt de knoop de kant van de hoorder? Bij u, bij jou en bij mij. Het zal toch niet aan Jezus liggen, denkt u wel? Dat er zo weinig komen. Ik denk dat we het echt bij onszelf moeten zoeken. Mag ik deze man even gewoon voor u en voor mezelf ook? Want het raakte mij diep. En het maakte me ook beschaamd. Mag ik deze melaatse vanmiddag heel eenvoudig en ook heel kort even als een spiegel zo voor u houden voor mezelf? Hij hoort. Hij komt. Hij klopt. En hij ontvangt. Nu ga ik niet eens met u en met mezelf terug naar al die jaren die achter ons liggen. En ik wil het ook nog niet eens hebben over mijn prediking. Maar vanmorgen, vanmiddag heel eenvoudig. Nou heb je je Bijbeltje in de achterliggende week toch wel een keer gelezen. Al is het maar één keer. En heeft de Heere Jezus je nou ook gezien? Om met gevouwen handen. Indien u wilt. U kunt me reinigen. Of bleef je zitten. Net als de scharen. Weet u wat me ook opvalt? Mag ik nog even met u kijken? En dan wil ik heel snel de stap ook zetten naar de stof van vanavond. Kijkt u even met me mee naar vers 3. Daar staat en terstond werd hij gereinigd. De Heer Jezus gaat in geen heel gesprek aan met die melaat. Vraag naar wat hij komt doen. Wat de achterliggende reden is. Of hij het wel goed begrepen heeft. Nee, het gebed van de melaat is de sleutel tot het hart van Christus. Want wat bidt deze melaat? Indien u wilt, u kunt mij reinigen. Laten we dat gebed goed lezen, gemeente. Deze melaatse wil niet suggereren dat de Heer Jezus het wel of niet zou willen. Integendeel, dat is wat in de bergrede wel heel nadrukkelijk naar voren kwam. Dat de Zoon des mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En dat Hij, de grote wetsvervuller, de wetsaanbrenger, de Heer Jezus Christus, met die opdracht namens zijn Vader gezonden is naar deze wereld om zondaren te zoeken en zalig te maken. Maar als hij het heel persoonlijk maakt, deze melaatse, van het algemene onderwijs, het toepast op zichzelf, dan begint hij het ook heel persoonlijk te bidden. Indien u wilt, u kunt mij reinigen. Deze woorden, gemeente, om ze echt te kunnen begrijpen, mogen we vanmiddag ook omdraaien. De melaatse wil tegenover de zaligmaker uitspreken: ik ben ervan overtuigd dat u mij kunt reinigen. U kan de hele wereld zalig maken. Ik ben er ook van overtuigd dat u het wil. Wat we de hele wereld zalig maken. Maar als u tegen mij zegt, ik kan het wel, maar ik wil het voor jou niet, dan begrijp ik het ook. Zit daar niet de knoop bij u en bij mezelf, gemeente? Dat we in ons gebed terugdeinzen voor die belijdenis. Een belijdenis die beleid tegenover de Heere, heel de wereld en dus ook heel Sliedrecht en heel de Bethelkerk kan zalig maar worden. Maar als ik nou een klein beetje mezelf heb leren kennen en ik weet wat het is om onrein te staan voor u, dat betekent ik heb geen recht om omgang te hebben met u. Want de schuld ligt bij mij. Dan snap ik het ook dat u de deur dicht houdt als ik klop. En dan begrijp ik het ook als u stil blijft wanneer ik bid. En dan begrijp ik het ook wanneer u zich niet laat vinden, terwijl ik wel zoek naar u. Want dat heb ik aan mezelf te wijten. Dat noemt de schrift ongeloof. Als dat niet de grondtoon is van ons gebed. Heren, indien u wilt, u kunt mij reinigen. Maar wat is het ook ontroerend, gemeente, wanneer er, en die zijn er ook in het midden van onze gemeente, de Heren zulke bidders aantreft. Deze melaatse komt en ontvangt. Zo doorbladert in het Matthäus-evangelie en ontmoet u even verderop een Syro-Fenicische vrouw die ook komt en bidt. En de zaligmaker laat haar kloppen en laat haar bidden. En wanneer hij met haar in gesprek gaat, dan gaat voor het oog de deur definitief in het dagslot. Dan zegt hij, ik ben niet gekomen voor u, maar alleen voor het volk Israël. En dan weet ze hem toch te overtuigen. Niet door haar nood voor te houden en zo medelijden op te roepen, maar door hem bij te vallen. En tegen Jezus te zeggen, u hebt gelijk. U staat ook helemaal in uw recht. Als de deur voor mij dicht blijft. Maar. En dan zet ze de voet tussen de deur. En dan laat de zaligmaker zich overtuigen. Neem je dat vanmiddag mee naar huis? Juist als je al zo lang klopt. Dat mag toch? Lang kloppen? Dat is toch groot? Als we deuren hebben, gemeente, waar we aan mogen kloppen. En waarvan we weten, al staan we misschien al weken en al maanden bij God op de stoep, te kloppen op de deur, dat de deur open gaat. Wanneer? Dat is aan hem. Maar hij gaat open. Jezus zei toch in zijn onderwijs, klop, Ik zal lopen doen. Is je mijn laatste woord genezen? Nee, hij wordt niet genezen. Dat staat er niet. Kijk er maar even met me mee. Vers 3. Jezus de hand uitstrekkende heeft hem aangeraakt, zeggende, ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. Het staat 4 keer in dit gedeelte, in deze 4 versen, het woord reinig. En daarmee wil Matthäus duidelijk maken dat deze melaatse niet in de eerste plaats gekomen is naar de Heer Jezus om verlost te worden van die lastige ziekte die hem voortdurend in het dagelijks leven belemmert. Hij mag niemand aanraken en niemand mag hem aanraken. Wij weten nu wat dat kan betekenen. Iemand niet aanraken. 1,5 meter afstand houden. Wij deden het bij elkaar en we doen het nog. Afstand houden. Maar deze melaatse moest tegen de ander zeggen. Blijf uit de buurt. Dat lijkt mij gemeente mensonterend. Dat je zelf moet zeggen tegen de ander, blijf uit de buurt. Want als je mij aanraakt, ben ook jij onrein. Maar deze melaatse komt niet met zijn ongemak, met zijn begrenzingen, met zijn zorg, met zijn pijn en met zijn verdriet vanwege de ziekte tot de zaligmaker. Hij wil gereinigd worden en daarmee tilt hij de ziekte naar een hoger niveau. Hij heeft die ziekte leren lezen tegen de achtergrond van het Oude Testament. Hij erkent dat de Heere in zijn recht staat. Dat hij vanwege deze melaatsheid geen toegang heeft tot de tempel en geen toegang heeft tot de synagoge, geen toegang tot het altaar. Dat hij buiten de gemeenschap tussen God en zijn volk staat. En daarom komt hij naar de zaligmaker. Hij verwacht van de Heere Jezus niet dat hij als een soort grote wonderdokter ook hem zal genezen. Maar hij verwacht van de Heere Jezus dat hij door hem wordt gereinigd. Dat de zaligmaker hem weer in staat stelt om te verschijnen voor Gods aangezicht samen met de gemeente. En in de tempel of in de synagoge de grote psalmen op te heffen om de grote daden van de Heere zingend te verkondigen. En Jezus strekt zijn hand uit en raakt hem aan en zegt terwijl hij hem aanraakt, ik wil, word gereinigd. En daarmee is die rein. Volkomen. Daar zit geen seconde tussen, gemeente. Tussen dit bevel van de zaligmaker en het verdwijnen van de melaatsheid. Ik trek de lijn maar meteen door, ook om de stap te kunnen maken naar de Heidelberger Catechismus. Zo zit er ook geen seconde tussen. Tussen de eerste zucht van het geloof. De eerste oefening van het geloof en de eerste daad van het geloof. En dat is rusten in Jezus' gewilligheid en rusten in zijn offer. En de volkomen vergeving van de zonde. Dat gebeurt, en ik zie het jullie maar van de groeven, gummer, ik even die naam noem. Dat gebeurt in 1 ogenblik. Daar zit geen speld tussen. Geen spleetje licht, niets. Vergeving van de zonde valt 1 op 1 samen met het geloof dat ziet op Jezus. Mag ik het nog 1 keer herhalen, gemeente? Wat is het evangelie heerlijk eenvoudig, toch? Vier versen. Het hele evangelie. Kom, bid, ontvang. Jazeker, er zijn verschillende wegen, dat laten we maar aan de Heer over. En van die verschillende wegen maken we geen wetten. En we kiezen ook geen 1 van die verschillende wegen uit. En verabsoluteren dat tot de enige weg. God is vrij en we laten hem vrij. We hebben ons te houden aan het woord. Het is het evangelie. Het doet pijn, hè? Dat we het zo moeilijk kunnen geloven. En weet u wat mij ook pijn doet? Dat je in het midden van de gemeente, en ik zeg dat niet om te gaan schelden, helemaal niet. Ik zeg dat vanuit liefde en bewogenheid gemeente. Zo weinig mensen tegenkomt die dan hun hand opsteken. En aan de Here vragen, Here, nou hoor ik dat het zo eenvoudig is. En ik snap er nog helemaal niks van. Wilt u het uitleggen? En dan kan die man naar huis, toch? Hij is rein. Jezus heeft hem gereinigd. Beter kan het niet. Schuld die achter die melaatsheid ligt en die hij beleidt, ook in dat gebed. Wilt u me reinigen? Heeft de zaligmaker verzoend door zijn hand erop te leggen en die schuld te maken tot zijn schuld en zonde. Hij is nu vrij. Hij staat in de vrijheid van het kinderschap. Zijn zonden zijn vergeven. Hij kan nu naar huis om te vertellen wat voor wonder er in zijn leven is gebeurd. Hij kan de mensen samenroepen zoals we dat ook met de woorden van Psalm 66 zo vaak zingen. Komt, luister toe, gij Godgezinde. Hoort wat de Heer in mijn leven heeft gedaan. Ik sloeg helbegeerig het oog naar boven. Ik riep de Heer aan en hij verhoorde mij. Ik kwam, ik vroeg, ik ontving. Ik kan de Heer aanprijzen. Maar het eerste wat de Heer Jezus tegen deze man zegt, leest u even met me mee. Ga heen, zeg niets, vertoon uzelf aan de priester, vers 4. En dan zie ik opeens een naam die ik hier niet had verwacht. Offer de gave die Mozes geboden heeft. Wat heeft de zaligmaker nog met Mozes van doen? Je hebt het toch al gehad, de wet? Dat horen we toch doorklinken in het gebed van die melaatse. Ik ben onrein. Hoe weet je dat? Dat lees ik in Mozes. Het gebod van God. Leviticus 14. Maakt duidelijk dat ik onrein ben vanwege de melaatsheid. Ik mag niet meer in de tempel komen. Ik heb toen ik nog twijfelde dat aan de priester gevraagd. De priester heeft mijn huid gecontroleerd en inderdaad geconstateerd. Ik ben melaats. En tegen mij gezegd, je bent niet meer welkom hier in Gods huis. Jarenlang heb ik door Mozes overal buiten gestaan. Mocht niet naar de grote feest. Mocht niet op de dag van de Heere samenkomen met de gemeente. En nu heb ik Jezus onderwijs gehoord. Ik kwam, ik vroeg, ik ontving. Eindelijk ligt Mozes achter de rug. Mijn zonden zijn vergeven. En nu zegt Jezus, ga terug naar Mozes. Mag ik het even doorvertalen, gemeente? Ga terug naar de wet. Dat is toch wat we eigenlijk vanmiddag gaan doen. In de Heidelbergse catechismus. Terug naar de wet, laten we het maar gewoon zien. Kijk even met me mee, zondag 32. Dan wordt het woord gebruikt, ik wil het toch maar even met u lezen. Moeten wij nog goede werken doen? Geboden houden? Vraag 86. En als het dan wordt uitgelegd, en we bladeren even verder, dan zien we meteen na zondag 33 opeens Mozes verschijnen. De 10 geboden. Er zijn nogal wat christenen, ook vandaag de dag, en je hoort die geluiden ook hier in Sliedrecht, die zeggen ja, als je zonden zijn vergeven, heb je met de wet niets meer van doen. De wet had je nodig om te leren verstaan wie je bent voor God. De wet ontdekt je aan je zonde. Maar nu Jezus je zonden heeft vergeven, omdat hij de wet heeft volbracht, ben je ontslagen van de wet. En kun je de 10 geboden rustig dicht doen. Eigenlijk is dat wel heel aanlokkelijk gemeend, of niet? Dat we na zondag 31, en dat ging dan nog over de vergeving van de zonde en de sleutelen van het koninkrijk, de catechismus dicht doen. Goed, we hebben dan nog het gebed. Slaan we de zondagen van de 10 geboden over. Want ja, als je staat in de vrijheid, heb je met het gebod toch niets meer van doen? Wat moet een christen nog met Mozes? Dan ga je terug naar het slavenhuis. Kom je weer onder de juk van de wet, moet je weer werken gaan doen. En God dien je toch vanuit de liefde. En trouwens, kijk eens om je heen. Er zijn zoveel christenen die zeggen dat hun zonden vergeven zijn, maar wat denken wij verschillend toch over allerlei onderwerpen in de praktijk van het dagelijks leven? Laat elkaar toch vrij. Respect voor elkaar. Zijn we allemaal één in Jezus' naam? En doet ieder het voor de rest op zijn eigen wijze? Al dat geharrewar. En met regeltjes. En wij zijn kinderen van deze tijd, tenminste ik wel. Ik heb met regeltjes uit mezelf echt niet zo heel veel. Dan gaan mijn nekharen overeind staan. Bepaal zelf wel wat ik wil, toch? Daar heb ik u niet voor nodig. En omgekeerd denkt u dat ook van de ander. Zullen Mozes maar weg doen, gemeente? Omdat we vandaag een beter zicht op het evangelie hebben gekregen. Maar als we terugleggen die vraag, zullen we Mozes maar wegdoen, vraag leggen in het woord, dan horen we Jezus in Matteüs 8 zeggen, ga naar Mozes. Waarom doet de zaligmaker dat? Nou, dat heeft hij kort daarvoor uitgelegd. Laat het maar even lezen, gemeente, in de bergrede. Ik kijk het even met u na. Leest u ook maar even met me mee. Als de Heer Jezus uitlegt hoe hij tegenover de wet staat. Matteüs 5. Matteüs 5 vanaf vers 17. Dan zegt de Heer Jezus aan het begin dus van de les. Als ik het zo mag zeggen, de bergrede. Onderwijs, de les. Dan zegt de Heer Jezus aan het begin van de les, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. En dat betekent vervullen, dus niet ontbinden. Ontbinden is afschaffen. Dan zeggen we tegen elkaar, we leven nu in een andere tijd. We hebben de wet niet meer nodig. Het is de tijd van Pinkster, de tijd van het evangelie, de tijd van het Nieuwe Testament. De wet hoort bij het Oude Testament, dat was toen, dat was traditie. En dan gaat de zaligmaker verder en hij zegt dan in vers 18, voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of tittel, punt of komma, van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, dus af zal schaffen, de mensen al zo zal geleerd hebben, dus zal leren, je hebt met de wet niets meer te doen, want je bent een christen en je staat in de vrijheid. Die zal de minste genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Dat is een Joodse uitdrukking, gemeente. De minste, dat betekent dat je gewoon niet wordt genoemd in het koninkrijk der hemelen. Maar zo wie dezelfde zal gedaan, dus de wet zal hebben gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan die van de schriftgeleerden en van de fariseeën, dat geen het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Dit is de theorie. Maar dan zijn we in Matteüs 8 bij de praktijk. Dan zegt Jezus tegen die melaatse: je zonden zijn vergeven. Je bent rein voor God. Ga naar Mozes. Waarom doet Jezus dit? Wat beweegt de zaligmaker om zondaren die gerechtvaardigd zijn voor God, vrijgesproken zijn van schuld en straf, naar Mozes te sturen? Gemeente, als we dit niet scherp hebben voor onszelf, dan gaan we dwalen in het stuk van de dankbaarheid. Wat zit hierachter? Waarom Jezus dit doet? Wel, in de eerste plaats maken wij een denkfout, u en ik, door te zeggen dat de wet die door God is gegeven, normaal gesproken tegen ons is. Dat de wet ons schuldig plaatst voor God, ons onrein verklaart en duidelijk maakt dat wij vanwege onze schuld en zonde geen gemeenschap kunnen hebben met de Heere, tenzij dat die schuld en zonde wordt verzoend en onze zonde wordt vergeven, is niet de oorspronkelijke bedoeling van de wet geweest. Luther zegt dat ergens en ik vind dat een prachtige uitdrukking. Dat is nou het vreemde werk van de wet. Dat wil de wet eigenlijk niet. De wet wil maar één ding: God verheerlijken. En dat kan alleen als een mens door God gaat geschapen, God verheerlijkt. Dat de wet een mens schuldig plaatst, een mens verdoemd voor God, is niet waarvoor God de wet heeft gegeven. Met andere woorden, nu de Heer Jezus deze melaatse naar de wet stuurt, Mozes doen, brengt de Heer Jezus een mens terug naar de wet, zodat de wet door deze melaatse die gereinigd is door de zaligmaker, God kan gaan grootmaken en verheerlijken. Daarom staat bijvoorbeeld in de schrift van vaak de opmerking: hoe lief heb ik uw wet. Daarom zegt Paulus in de Romeinenbrief: de wet is goed, is geestelijk, want de wet is van God. Maar dat de wet tot mij komt als ik buiten God en buiten Christus leef, mij aanklaagt, mij veroordeelt, me schuldig stelt en mij verdoemt, dat komt door mijn leven. En kan ik de wet niet toerekenen. Het is om die reden, gemeente, dat de Heidelberger Catechismus aan het begin van de zondagen, zondagen 3 en 4, zo kort stilstaat bij de wet. Bij het vreemde werk van de wet, door heel eenvoudig die vraag te stellen: waaruit kent gij uw zonde en ellende? Uit de wet van God. Wie heeft je dat geleerd? Dat leert ons Christus. En nu we in het stuk van de dankbaarheid zijn gekomen, alle ruimte inruimt om gebod voor gebod, stap voor stap, rustig uit te leggen. Juist achter de vergeving van de zonde, achter het kruis, schittert de grootheid van Gods wet. Geeft de wet structuur aan ons leven, opdat we ons leven zouden richten aan de hand van de wet tot eer van God. Kijk, je ziet dat ook in die melaatse. Laat hem maar even volgen, gemeente. Wanneer deze man wordt weggestuurd door de Heer Jezus, hij gaat dus die berg af tussen die mensen door die met ontzag naar hem kijken. Ze hebben gehoord dat de zaligmaker heeft gezegd: ik wil, word gereinigd. Maar hij mag helemaal niets zeggen. Dat is niet om verstoppertje te spelen. Hij hoeft het niet voor zichzelf op te nemen. Hij hoeft niet zelf tegen de mensen te zeggen: moet je nu eens horen wat er gebeurd is. Ik kwam, de Heere heeft mijn gebed verhoord en nu is mijn melaatsheid genezen, weggenomen door de hand van deze grote profeet en leraar, de Zoon van God. Nee, anderen moeten gaan constateren wat God in zijn leven heeft gedaan. En daarom stuurt de Heer Jezus deze Melaatse naar Jeruzalem. Om daar het gebod van Leviticus 14 maar gewoon op te volgen. We hebben Leviticus 14 gemeente vanuit twee invalshoeken gelezen. Als u dat hoofdstuk voor uzelf als één geheel leest, dan merkt u dat dat gebod wat daar wordt beschreven 8 dagen beslaat. Deze Melaatse komt in Jeruzalem aan en hij mag het tempelplein niet op. Waarom niet? Hij is toch rein? Dat moet de priester constateren, dat hij rein is. Hij zal dus in het voorportaal van de tempel iemand moeten vragen om een priester te halen. En dan sta je daar op de drempel. Ben je rein, moet je nog buiten staan. De priester komt naar buiten, zo beschrijft Leviticus 14. En buiten de tempel, of in het Oude Testament, buiten de tabernakel, wordt deze man onderworpen aan een inspectie. Zijn huid wordt gecontroleerd door de priester. En als de priester ziet dat er inderdaad geen huidziekte meer is, wordt buiten de tempel en buiten de tabernakel de offers klaargemaakt. En gaat de priester met die offers, en ik sla dat eerste gedeelte op deze manier maar even over, gaat de priester met die offers alleen de tabernakel in of alleen de tempel in. En blijft die man op de drempel staan en dan ziet hij in de verte hoe de offers voor hem worden gebracht op het altaar. Vervolgens komt die priester terug met 2 vogels, 2 duiven. Die buiten de tabernakel of buiten de tempel worden geslacht. Bloed wordt opgevangen van het vogeltje dat geslacht is, die ene duif. Besprenkeld over de Melaatse en over de andere levende duif. En die levende duif wordt besprenkeld met dat bloed, vrijgelaten. Als symbolische prediking dat de schuld en de zonde achter die Melaatsheid voorgoed verdwijnen uit het leven van deze Melaatse. En dan mag hij niet naar binnen. Dan zegt de priester, het is vandaag zondag. Volgende week maandag zie ik je weer op de 8e dag. En is je huid dan nog steeds rein, dan mag je binnenkomen. Wat een weg eigenlijk, hè? Waarom handelt God zo? Omdat God heilig is. Hij is heilig. Ik denk dat wij het Oude Testament nodig hebben, gemeente, vandaag. Om dat besef van heiligheid weer terug te krijgen. Zeker, ik hoor het en ik voel het ook, die gedachte bij mezelf bovenkomen. Je mag toch zomaar komen tot de Heere die Melaatse kwam. Jazeker. Hij kwam, vroeg, ontving. Maar de vergeving van de zonde geeft het zicht op Gods heiligheid. Genade is toch niet goedkoop? Genade is duur betaald. Op de 8e dag komt hij terug. Dan staat hij weer op de drempel. Dan begint het weer van vooraf aan. Trek die kleren maar uit. De priester wil even kijken of je inderdaad nog rein bent. En als de huid rein is, mag hij naar binnen. Dat moet wat geweest zijn voor die Melaat. 8 dagen nadat hij gehoord had, ik wil, wordt gereinigd. Komt hij voor het eerst op het tempelplein. Staat bij het altaar. De offers worden gebracht. Dat gedeelte hebben we vanmiddag gelezen, gemeente. Ik kan me voorstellen dat toen je dat zo hoorde lezen of zelf meelas in je Bijbeltje, dat je denkt, wat is dat nou raar? Priester staat daar bij die man die gereinigd is, dompelt zijn hand in het bloed van het offerlam, van het offerdier, legt eerst zijn vinger op de oorlel van die man, dan op de duim van zijn rechterhand, dan op de grote teen van zijn rechtervoet. Dan zie je die priester gaan, hij begint boven, dan je hand, dan gaat hij door de knieën en dan zijn voet. Zodat hij helemaal, dat is de symboliek, achter het bloed voor God komt te staan. En precies op de plaats waar dat bloed langs zijn oorlel druppelt, over zijn duim heen gaat en op zijn rechterteen valt, legt de priester vervolgens het olie. Waarom olie? Als teken van toewijding, van heiliging aan God. Denk aan de koning die gezalfd wordt met olie, de priester die gezalfd wordt met olie, de profeet die gezalfd wordt met olie, waarmee God wil zeggen, vanaf dit moment staat jouw leven in mijn dienst en geef ik jou de gaven die je nodig hebt om koning, priester of profeet te zijn. Zo staat die melaatse daar, bij het altaar. Zijn leven wordt gereinigd en zijn leven wordt geheiligd. Bloed en olie samen. En als dat is gebeurd, mag deze man voor het eerst onder het volk op het tempelplein Gods grote daden gaan bezingen. Ziet u de eenheid, gemeente? Bloed, olie, vergeving, heiliging, evangelie, wet, Christus, Mozes. Daar staat een mens, door Gods genade herboren, herschapen door het werk van de zaligmaker, in de schaduw van het altaar God groot te maken. En daar wil Mozes nu u en mij hebben, in de schaduw van het altaar, om de grote daden van God te verkondigen. Wil ik aan het slotgemeente van de preek toch even met u nog kijken. Eerst naar het slot van vers 4 en dan maken we de stap naar de Heidelbergse catechismus. Kijk je maar even met me mee. Daar staat aan het slot van vers 4, hun tot een getuigenis. Met andere woorden, de melaatse wordt door de Heere Jezus gestuurd naar Jeruzalem. En die priester die staat daar dan, die inspecteert die melaatse. En natuurlijk zal die priester vragen, wat is er met je gebeurd? Is dat zo spontaan ontstaan dat die melaatsheid verdwenen is? En dan gaat die melaatse in het hart van Jeruzalem, in het hart van de tempel vertellen, nee. Je hebt toch ook wel van hem gehoord? Jezus, ja, die kennen we, Jezus uit Nazareth. Maak ons best wel zorgen over die man. Trek zoveel volk. Nou, moet je horen. Ik kwam. Ik vroeg. En ik ontving. En daarom sta ik hier. Hij heeft mij naar jou gestuurd. Confronterend, hè? Dan staat die priester daar het werk van God in Christus te inspecteren. En moet hij op grond van Mozes zeggen, deze man is rein. Zou hij het woord over zijn lip hebben gekregen, gemeente? Zullen we dat maar laten liggen bij God? Mag ik de vraag wel even terugleggen bij u? Even nog in herinnering roepen, het begin van de preek van vanmiddag, toen ik dat zo zei, het evangelie is zo eenvoudig. Kom, bid, klop. Wat dacht jij toen? Zo gemakkelijk gaat dat niet. Er gaat toch een weg aan vooraf. En toen ik tegen je zei, dat ligt bij God, die is soeverein. Toen wilde je het niet horen. Nu aan het einde van de preek komt de belofte van genade naar u en naar jou. Tot een getuigenis. En wat doe je ermee? Krijg je het over je lippen? Het is waar. Maar ik wil er niet aan. Vind je het mooi voor die melaats? Ben je onder indruk van wat hij je vertelt? Zoals je onder de indruk kunt zijn van de manier waarop de Heer is gaan werken in het leven van mensen om je heen. Maar heeft God je nog nooit gezien op de knieën met het gebed op je lippen? Heere, indien u wilt, u kunt me reinigen. Niemand van die priesters in Jeruzalem, voor zover dat wij dat weten, kwam door die melaatse naar Jezus. Terwijl ook zij welkom waren. Maar wat moet dat voor die melaatse zijn geweest, gemeente? Deze man hoeft het niet alleen te doen met het woord van Jezus. Ik wil word gereinigd. Maar ook met het woord van God. Mozes, de wet, door een priester gebracht. Dan zitten we eigenlijk in het hart van zondag 32. Kijkt u even met me mee. Ik vind dat een prachtige lijn in de Heidelberger Catechismus. Als dan aan het slot van vraag en antwoord 86 wordt gezegd vanaf B. Daarna ook. Dat elk bij zichzelf van zijn geloof, en staat er niet van zijn geloof verzekerd wordt. Nee, ik geloof het van mezelf. Waarom? Nou, ik geloof het. Ik voel het zo. Maar dan staat er in de Heidelberger Catechismus, en ik denk dat voor u en voor mij kardinaal is, uit de vruchten verzekerd zijn. Welke vrucht? Wel die ik terugvind bij Mozes en de profeet. In het woord van God. Verzekerd zij. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Dat wil de catechismus meegeven aan het begin van het stuk van de dankbaarheid. Als we gebod voor gebod gaan nawandelen, dan wil de Heer aan de hand van de vruchten die zich dan aftekenen, zijn volk en kinderen verzekeren van hun aandeel in Jezus Christus. Het zij dat ze horen onder ontdekkende wetsprediking, want die momenten zullen er ook zijn in de komende periode, dat er in hun geen vrucht meer is in de eeuwigheid. Maar, zegt dan de zaligmaker, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Kom tot mij. Leert van mij. Niet dat jij, maar dat ik, de grote wetsvolbrenger, zachtmoedig ben. En nederig van hart. En jij ontvangt. Jij vindt bij mij rust voor je ziel. Krijg er zin in, gemeente. Waarin? Nou, in de wet. In het houden van Gods geboden. Niet om daarmee een farizeeër te worden. Nee, meer dan een farizeeër, zegt de Heer Jezus toch in de bergrede. Indien uw gerechtigheid niet meer is dan die van die farizeeën en de schriftgeleerden, dan heb je geen aandeel aan mij. Wat is dat meer dan? Wel om als een zondaar het uit de mond van de zaligmaker te horen. Zonder mij kunt gij niets doen. En dan zeg wel, luister het naar de Heer Jezus Christus in het stuk van de dankbaarheid. Heere, maar zonder u wil ik het ook niet eens doen. Omdat ik het weet, als mijn leven verworteld is met uw gehoorzaamheid, dan breng ik vruchten voort die voortkomen uit uw gehoorzaamheid. Gode tot eer. Amen.